Welkom bij Hoe een koe een haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eve Berends en naast mij zit Jos van den Broek. En deze keer hebben we het over een beetje een actueel onderwerp, of in ieder geval een onderwerp dat heel goed past bij deze tijd van het jaar. Want we gaan het hebben over herdenken en vieren. En dan gaat het over herdenken van de oorlog. 4 en 5 mei komen eraan. Waarom is dit eigenlijk dit jaar misschien wel interessanter dan ooit, Jos?
Nou ja, je zegt de oorlog. Hè. We hebben het natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Hè. En tegelijkertijd hebben we in deze podcast natuurlijk ook al een paar keer gehad over het feit dat we nu ook oorlog hebben aan Europese grenzen. We hebben het over het thema Europa een paar keer gehad. En die oorlog is natuurlijk de raison d'être van die Europese Unie geweest. Hè. Waarom we met elkaar samen willen werken en vechten met woorden, zoals Caroline de Gruyter zei, in plaats van met wapens. En dan is het denk ik interessant om ook te praten over, ja, hoe kunnen we ons dingen herinneren? Hoe kunnen we herdenken? Zeker op een moment waarop we in een derde generatie zitten, waarvan we weten dat die eigenlijk ook de neiging heeft om te vergeten wat voor gruwelen er zijn gebeurd. En daarmee dus ook keuzes te maken en gedachten en ideeën te formuleren die wellicht er weer voor kunnen zorgen dat dingen, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar die rijmt, las ik laatst ergens. Maar in ieder geval denk ik dat het goed is om dat gesprek te voeren met elkaar over wat betekent eigenlijk herdenken. En het is dit jaar in Brabant, 80 jaar geleden, dat de oorlog beëindigd werd, in ieder geval op de meeste plekken in Brabant. Dus ik denk dat dat een goed moment is om hierover te spreken. Als je goed vooruit wil kijken naar de toekomst, is het ook heel belangrijk om af en toe terug te kijken.
Ja, en daarvoor spreken we met Wim van den Donk. En Wim van den Donk is voormalig commissaris van de koning en koningin in Brabant. Op dit moment is hij rector magnificus van de Tilburg University. Maar we spreken hem in zijn rol van voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, wat hij sinds 2021 is. En spreekt ook over hoe ze dat bij het comité doen. Hoe ze zoeken naar herdenken en zeker ook vieren. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat lokaal bijvoorbeeld gaat. Of daar verschillen in zitten. Wim, fijn dat wij hier bij de Universiteit van Tilburg op bezoek mogen komen. En zoals we al zeiden, zitten wij hier om met jou te praten over jouw rol als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het is niet alsof jij volgens mij niks te doen hebt. Waarom ben je juist deze rol gaan vervullen?
Ik heb in het verleden op meerdere momenten te maken gehad met het comité. Ik denk in 2008 uit mijn hoofd heb ik de 5 mei lezing mogen houden. De bedoeling van bevrijding. Ik ken het comité natuurlijk wel, maar dat was een eervolle uitnodiging waar je dan echt je best op doet. En dan leer je de club kennen. Met zowel de herdenking op 4 mei als het vieren van de vrijheid op 5 mei. Ik heb daarna eens een keer een toespraak mogen houden toen bij 75 jaar bevrijding in Fort Groenekan uit mijn hoofd. Waarin ik toen gezegd heb, herdenken is ook nadenken. Dus we moeten die herdenking niet alleen intrinsiek van belang vinden, maar het heeft ook allerlei spin-offs in. Nou, wat is er aan de hand en hoe ga je hiermee verder? Zeker omdat 75 jaar natuurlijk, dan wordt de Tweede Wereldoorlog voor sommige geval geschiedenis. En dat was een moment. En toen ik werd gevraagd of ik beschikbaar zou zijn om te solliciteren voor de functie. Dat was midden in coronatijd. Ik ben met mijn vrouw naar Amsterdam gegaan. We zeiden, als het niks wordt, hebben we in ieder geval een leuk weekendje Amsterdam. Maar ik was wel gemotiveerd omdat ik het comité kende. En vooral de opdracht van het comité kende. En dat sprak me wel aan. Ik bedoel, we hebben allemaal in onze familie de geschiedenis, de verhalen over die oorlog, die in zekere zin toch ook nog echt dichtbij is. Ik kom uit Veghel, hè? Nu Meijerijstad. Dus een jongen die opgegroeid is met Market Garden, Airborne, herdenkingen en de verhalen van mijn vader heb ik al eens verteld, die als klein jongetje voor het eerst het rikken tikken tik hoorde en hij dacht, er vliegt een vliegtuig laag over de bomen, maar dat waren mitrailleurs. En dat is zo'n werkelijkheid die natuurlijk volstrekt onbekend was voor hem. En dat is een van de vele verhalen die ook in de familie voortdurend rondgingen. Dus gemotiveerd om daar iets mee te doen. Ik herinner me ook nog heel goed bij die 75 jaar dat ik met de toenmalige burgemeester van Meijerijstad, Ina Adema, nu mijn opvolgster, en die ook zei toen ik haar vroeg, wil je voorzitter worden van de Stichting Brabantse Herdenking, hè, die we in Waalre in september altijd doen. dat we door Veghel reden in een jeep naar dat terrein waar al die reenactors waren.
En die hele tocht die dan...
De hoeveelheden mensen, ja. Want je zou zeggen, god, het zakt wat weg. Maar de hoeveelheden mensen die daar waren om mee te doen, hè, dat vond ik indrukwekkend. Nou, en daarnaast die sollicitatie in Amsterdam gedaan. Nogmaals, de wandelingen door Amsterdam 's ochtends, het was helemaal leeg. Maar ik redde met het gesprek en ik was beschikbaar. En ze zeiden dat het niet zo heel veel tijd zou kosten, maar dat is geloof ik iets minder waar gebleken. Ja.
En heb jij dan meer gevoel bij het herdenken of bij het vieren?
Allebei. Het zijn twee onlosmakelijke onderdelen van de taak van het comité. Omdat dat herdenken, dat doen we met respect. Al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ook de anderen die gevallen zijn in Nederlandse vredesdiensten, operaties na de oorlog. Dat is een intrinsiek wezenlijk moment. Het verdriet is nooit weg en in dat herdenken zit ook een diep gevoel van hoe heeft dit kunnen gebeuren. En dat moet iedereen voor zichzelf maar invullen. Maar dat is die kransen leggen op de Dam is bijna een heilig moment, moet ik zeggen. Ik moet ook zeggen, ik ben heel trots op het team, het bureau van het comité, dat op een fantastische manier organiseert. Je herinnert je die filmpjes met de jonge generatie, de oude generatie, de kransen. En alles wat erbij komt, de nieuwe kerk, de 4 mei-lezing, de muziek, de getuigenissen. Dat is echt een...
Dat is dan herdenken.
Dat is het herdenken. En dat vieren, ja, dat hoort er ook bij. Omdat dat terugkrijgen van die vrijheid, zeker in de tijd dat hier en daar niet meer vanzelfsprekend is. En dat we een generatie hebben die dat een beetje beschouwt, zoals iemand wel eens zei, als het water waar de vissen in zwemmen. Van je reist en je bent vrij. En nou ja, dat is dus niet vanzelfsprekend. Dus de blijheid en de opdracht die we hebben gekregen na de oorlog om die vrijheid te koesteren, te ontwikkelen en te onderhouden. In mijn 5 mei-lezing heb ik toen gezegd, de bedoeling van bevrijding, vrijheid is een werkwoord. Dus dat is niet iets wat je hebt, dat moet je koesteren, ontwikkelen, verdedigen.
En beseffen we ons dat nu des te meer? Want momenteel is er ook veel, veel beladenheid rondom die 4, 5 mei. Is dat werkwoord misschien wel des te belangrijker aan het worden?
Ja, ik denk, het comité heeft vanochtend gepubliceerd, dat doen we elk jaar, voorafgaand aan de herdenking wordt een soort peiling gehouden. Peiling is een beetje te simpel woord, dat is gewoon een onderzoek naar opvattingen van Nederland. En ik heb het nog niet helemaal goed kunnen bestuderen, maar een van de dingen die er uitsprong was dat mensen reëel zorg hebben over dat er zomaar weer eens een oorlog zou kunnen zijn. Nou, dat is niet gek, want dat wordt in de media natuurlijk volop gesproken, maar ja, je voelt in de samenleving dat waar dat misschien altijd vanzelfsprekend was, dat er iets van die vanzelfsprekendheid wel in vraag wordt gesteld. Ja.
Ja. En ze zeggen ook wel eens dat het na 3 generaties ook het moment is waarop mensen eigenlijk vergeten wat voor gruwelen we elkaar hebben aangedaan. Dat moment lijkt een beetje te komen nu.
Ja, ik denk dat zou kunnen zijn. Wat ik in ieder geval ook merk is dat die derde generatie, en dat hoorde ik van de ambassadeurs van de geallieerde landen, ik hoor het ook bij de slachtoffergroepen, of het nou Indische Nederlanders zijn, die in de Jappenkampen terechtgekomen zijn, de Holocaust-slachtoffers, dat er met die derde generatie iets bijzonders aan de hand is. Daar waar het gesprek tussen ouders en kinderen van die slachtoffergeneratie wat minder op gang kwam, is die generatie van kleinkinderen is echt op zoek naar ook vaak de familieverhalen en de dingen die nog niet tegen elkaar gezegd zijn. Dat is echt een hele opvallende beweging. We moeten niet onderschatten hoe belangrijk het onderwijs over onze geschiedenis is en hoe verwaarloosd we dat blijkbaar hier en daar toch hebben.
Ja. Ook hier in Nederland?
Ja, ik bedoel, ik heb onlangs in Eindhoven mogen uitreiken nadat meneer Andriessen daar een slachtoffer van Auschwitz, of een overlevende, dus van Auschwitz, en zijn familieverhaal heeft verteld in die klas in het Casimir Lorenz, of Lorenz Casimir College. Waar wij dankzij Gulle Gevers een extra editie hebben kunnen doen van een boekje met aandacht voor holocaustonderwijs. Dat was ook omdat we uit onderzoeken weten dat ja, de kennis, gewoon de basale kennis over wat er gebeurd is weggezakt. Ja. Dus dat moeten we scherp onderhouden. Want ik zeg altijd, die Tweede Wereldoorlog is niet zomaar de Tweede Wereldoorlog. Dat noemen we natuurlijk zo, maar het is de oorlog van de Holocaust. Waar Joden, Roma, Sinti, anderen zijn vervolgd simpel vanwege het feit om wie ze waren. En dat maakt die oorlog niet zomaar een volgende oorlog, maar een oorlog van de Holocaust. Dus dat is ook iets wat in kringen van het comité, als we die herdenking organiseren, ook heel erg voorop staat. Die oorlog is niet zomaar een oorlog geweest. Die slachtoffergroepen zijn niet alleen maar slachtoffers van oorlogsgeweld, maar van een een genocide. Daar is dat woord volledig terecht op van toepassing.
Ja. En we hadden een paar weken geleden hadden we Carolien de Gruyter in het Noord-Brabants Museum. En ja. Zij gaf ons een lezing over Europa.
Ja.
Het mantra van nooit meer oorlog leek een beetje weggezakt als een soort raison d'être van de Europese Unie. Tegelijkertijd zie je nu dat met een oorlog aan de grenzen van Europa, dat eigenlijk die raison d'être een soort van zelfsprekend weer wordt. Hebben we soms telkens weer oorlog nodig om ons dit te herinneren? Kunnen we eigenlijk wel niet meer oorlog voeren zonder dat er oorlog is?
Ja, goede vraag. Je zei net ook al, hè? Hoeveel generaties zitten er elke keer tussen? Ik weet dat ik met de huidige staatssecretaris van Defensie, toen student, eerder student, een collega van mij, Christophe van der Maat, wel eens gezegd heb, in een gesprek kwam dat zo aan de orde, dat wij het eigenlijk arrogant van onszelf zouden vinden om te zeggen dat onze generatie wel nooit meer een oorlog mee zou maken. Nou, een paar jaar later zitten we hier met Christophe ook in een bijzondere verantwoordelijke positie. Terwijl staatssecretaris van Defensie natuurlijk jaren een ambt was waar het over materieel en over. En dat ging eigenlijk wat. Ja, in de tijd waarin we denk ik terecht. Sommigen hebben er wel degelijk op gewezen. Wat slordig zijn omgegaan. Met dat idee dat we echt een defensie nodig hebben om onze vrijheid te verdedigen. Dat je daar bereid voor moet zijn te investeren en te vechten. Trump heeft het stevig geagendeerd. Maar ook Obama heeft het gezegd. Omdat Trump het zegt, worden we er allemaal een beetje opgewonden boos van. Maar hij heeft natuurlijk een punt. We hebben te veel op de Amerikanen geleund. En we hadden kunnen leren dat we daar een eigen verantwoordelijkheid hebben als Europa.
Ja.
En dan heb ik het over NATO-Europa. En Europa als project. Daarvoor denk ik ook dat geldt. Het is inderdaad begonnen met Jean Monnet. Eredokter van onze universiteit trouwens. De Gasperi en anderen. Die met het slimme smoesje van kolen en staal iets begonnen zijn. Waarin ze, nou ja, ik noem een idealistische realpolitiek hebben bedreven. Het klinkt een beetje raar, maar het is eigenlijk het fantastisch om te zien hoe zij, en dat kun je ook lezen in de biografie van Monet, geloofde in een Europa dat, ja, dat de hoop moest houden dat we in vrede samen kunnen leven. Dat dat niet vanzelf gaat, dat je daaraan moet werken, dat je mensen onderwijs moet geven, dat je met elkaar handel moet drijven, dat je systemen moet maken om conflicten op te lossen. Het continent heeft eeuwenlang dat niet goed gekund en eigenlijk de afgelopen eeuw is het relatief goed gegaan. En nu zijn we geschokt door een conflict aan de grens van ons continent. Nou ja, hoe dat gaat aflopen weten we nu nog niet als we hier zitten. Wij weten niet hoe we over een maand hier zitten. Het zou zomaar eens een heel akelig einde kunnen krijgen dat de Oekraïners het niet gaan redden. Ik hoop het natuurlijk en ik zie nu dat de Amerikanen zijn gelukkig weer fors over de brug gekomen. Europa is denk ik ook een beetje wakker geworden. En ik zie onze premier met veel andere eerste ministers en ministersconferenties in Europa werken aan een geloofwaardig steunpakket. En ik hoop maar dat het op tijd is.
Ja, het raakt ook ons hier in Brabant. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat over defensie. We hebben natuurlijk veel defensie in Brabant. Ja. Veel terreinen.
Veel luchtmacht ook.
Veel luchtmacht. Ja. En de vraag die dan telkens opkomt. Zijn we nog bereid om daar dus ook de, nou ja, offers is een groot woord. Maar het zal betekenen dat er ruimte voor militaire oefeningen komt. Dat er ruimte in de lucht komt daarvoor.
Ja.
Is dat iets waarvan je zegt van ja, daar kan zo'n 4-5 voor mij herdenking ook aan bijdragen? Aan dat besef, aan dat die discussie over ja, hoeveel moeten wij bereid zijn om nu aan kleine ongemak, want dat is het veelal wellicht, te verduren om een groter kwaad eigenlijk.
Ja, nou ja, mijn antwoord erop is duidelijk. Tuurlijk, alles in het redelijke. Hè? Ik hoorde laatst iets van een discussie over piekbelasting van straaljagers in het Doorn, ja. Geloof ik. En ik zit niet technisch in de dossiers nu, maar in algemene zin zou ik zeggen dat als je zo'n Chinook voorbij hoort vliegen, weet ik dat in sommige delen van Tilburg de kopjes op tafel trillen. En dat is misschien heel vervelend, maar denk even waar dat ding voor staat. Hè? Dat staat voor een geloofwaardige defensie en al die mannen en vrouwen van onze luchtmacht die hard werken om een hele professionele verdediging te hebben. Ja, die hebben soms ook wat geluid nodig. En ik denk dat we nogmaals in het redelijke, ja, mogen vragen ook van de bevolking hier in een zeer dichtbevolkt Brabant, waar heel veel mensen wonen, dat die functie, ja, toch heel cruciaal is voor onze gemeenschappelijke toekomst. En dat mag iets van begrip, denk ik, vragen. Iets van begrip mogen we vragen daarvoor.
Ja.
Ja, en de bevrijding van Brabant is natuurlijk net wat anders, of in ieder geval van Zuid-Nederland, verlopen dan bijvoorbeeld als een stad als Amsterdam. Mm-hmm. En ook natuurlijk rondom de Holocaust zit het anders in elkaar. Merk je dan ook dat er verschil zit in het herdenken en ook in de noodzaak misschien wel daartoe? Zeker rondom bijvoorbeeld de Jodenvervolging, mm-hmm. de aantallen en het verschil tussen hoe Amsterdam eruit zag voor de oorlog en na de oorlog is heel zichtbaar. Als je door de stad loopt is het heel zichtbaar. Ja. Wat ook het herinneren en misschien ook wel het spannende nu wat anders maakt dan op een plek als Brabant. En in Brabant zie je weer, we zijn natuurlijk op een ander moment bevrijd. Hmm. Tegelijkertijd is de grens veel dichterbij. Ja, het zijn andere plekken.
Nee, het zijn andere. Ik bedoel, het valt me op, hè, dus dat in delen van Nederland het feit dat bijvoorbeeld nu in aanloop naar de 80-jarige herdenking. Dat sommigen dachten, oh, is dat nu al? Ja, want hè, hier is het in september eigenlijk al begonnen. 12 september in Mesh in Limburg zetten de eerste Amerikaanse troepen voet op Nederlands grondgebied. En het beeld dat het daarna allemaal vlekkeloos doorliep, klopt natuurlijk ook helemaal niet. Hè? Ook in Limburg is deel pas bevrijd na een jaar de hongerwinter. Brabant, de opmars naar Arnhem, die mislukte. Die verhalen kennen we allemaal. Die bevrijding heeft een heel andere dynamiek gekend. Ik heb onlangs pas begrepen dat Leeuwarden, geloof ik, en Groningen, die hebben een belangrijke mate zichzelf bevrijd. Hè? Wat verzet snel in functie was. Dus een heel andere logica en met andere militaire dynamiek dan hier in het zuiden. Misschien werkt dat nog wel een beetje door. Ik denk dat als ik hier kijk dat we nog veel doen met reenactors, met militaire voertuigen door straten. Om die herinneringen op te halen en die eerste momenten en uren na de bevrijding opnieuw te beleven. Hè, voor heel veel mensen. Letterlijk heb ik gezien dat ze het opnieuw beleven. Dat zal in andere delen van het land inderdaad anders zijn. Die hebben een ander type dynamiek, een andere type van bevrijding meegemaakt dan wij hier. Dat klopt.
En maakt dat dan nog verschil in... Ik ben even aan het zoeken, maar ook in die waar Jos al eerder over had, over die generaties die dingen doorgeven.
Nou, ik denk dat, ik heb in Amsterdam, het Holocaust Museum is net geopend. Je loopt door die stad en we hebben hier ook de Stolpersteinen natuurlijk in Tilburg. Mm-hmm. Professor Arnold Jan Besterveld heeft daar veel aan gedaan in deze stad. En ik was onlangs ook in Veghel waar ik een Stolperstein van familie Wolf, twee zoontjes Wolf, heb mogen mee onthullen. Omdat ook in Veghel, waar ik vandaan kwam, er zijn er Joodse families weggevoerd. In Amsterdam is het natuurlijk gebeurd op een schaal die onnavolgbaar, onbegrijpelijk groot is geweest. Hè? Ik bedoel, ik heb nu net die serie Joodse Raad gekeken en ik ben er nog over het nadenken wat ik er nou van moet vinden. Van, was dat nou iemand die... Ja, wanneer had je nee moeten zeggen en hier stopt het? Met wel, dus je zou maar in de schoenen staan. Dus ik heb er in zekere zin begrip voor gekregen van nou, begrip. Ja, je begrijpt het niet, maar je probeert je te verplaatsen in die vreselijke dilemma's die daar waren. En ik heb ook pas onlangs begrepen dat ook in andere steden Joodse raden waren. Dat waren afdelingen van. Dus dat vind ik zo bijzonder. En dat is ook het werk in het comité wel, maakt dat interessant. Dat er voortdurend weer nieuwe elementen uit de geschiedenis naar voren komen die weer deel uit gaan maken van de manier waarop je erover denkt, schrijft, voelt, herinnert. Enerzijds is dat dus heel goed, omdat je voortdurend nieuwe zuurstof geeft. Ja, maar ook nieuwe perspectieven. Dat zeg je heel goed, want kort na de oorlog was Nederland heel duidelijk. Het was overigens toen nog geen nationale herdenking. Het was een Amsterdamse herdenking. Vooral georganiseerd door het verzet. Nou, die kregen al snel... Onderling wat mot, het communisme, de Koude Oorlog heeft zijn sporen in die verzetskringen nagelaten. Er is een mooi boek over de geschiedenis van het Nationaal Comité. Dat heet 60 jaar herrie over 2 minuten stilte. En dat boek heb ik pas nadien gelezen, nadat ik aangetreden was. En dan zie je hoe ingewikkeld de geschiedenis van het comité was. En dat verklaart tot op de dag van vandaag waarom om het jaar de burgemeester van Amsterdam, de koning 1 keer per 5 jaar en de minister-president spreekt op de Dam. Want het was vroeger een Amsterdamse herdenking en... De sporen van die geschiedenis van het comité zitten nog steeds ook in de manier waarop we werken. Nou ja, dat zal ook wel blijven. Ik bedoel, er zijn voortdurend nieuwe... We hebben een paar jaar geleden natuurlijk de hele onderzoek naar wat sommigen dan noemen koloniale oorlog. De anderen noemen onafhankelijkheidsoorlog. Alleen al hoe je het noemt, maakt deel uit van het gesprek, het debat. En soms met veel emoties beladen. Dat is onvermijdelijk en in zekere zin prima, omdat je daarmee als het ware voortdurend maar oefent met van welke van die elementen je ook weer meeneemt in het verdere verhaal van het herdenken en vieren. Als Nationaal Comité zijn we nu ook bezig met een beleidsplan voor de komende jaren, waarin we ook investeren in het nadenken over wat vrijheid eigenlijk is. Dat kan geen kwaad om dat te blijven doen. En daar zitten we sterk ook op de lijn. Ja, de vrijheid is niet alleen van jezelf. Juist door op te delen met de anderen wordt die betekenisvoller. Hè? Dus welke concepties van vrijheid nemen we eigenlijk mee als we die vrijheid vieren? Daar zit ook de vraag, hebben we eigenlijk wel de routines en de handelingen om vrijheid te vieren? Te herdenken op 4 mei, dat is eigenlijk wel dat weten hoe we dat doen. Maar dat vrijheid vieren, we hebben festivals, we hebben nu de vrijheidsmaaltijden. Stel het wordt een vrije dag. Een bazaal de vraag, hoe voorkomen dat iedereen een extra dagje naar de meubelboulevard snelt? Hè? Maar ja. wat moeten we doen met die dag om die echt samen betekenisvol een dag van het samen vieren van vrijheid en het samen nadenken over vrijheid, wat moeten we daarvoor klaar gaan maken? Ik vind zelfs die vrijheidsmaaltijden erg interessant. Hè? We laten een chef-kok een soep maken. En dat is een heel schaalbaar en nog niet uitontwikkelde manier om
die dag... Ik koop hem ieder jaar.
Ja, nou heel goed. Ja. En in Meijerijstad, mijn goede oude Veghel, wat ik maar zeggen, daar hoorde ik net van de bureau van het comité dat daar de meeste maaltijden zijn, als je het een beetje corrigeert voor omvang. Hè. Amsterdam heeft het natuurlijk, maar Meijerijstad springt eruit. Daar is nog steeds een zeer actieve club rondom ook de burgemeester. Ene Hattie wordt daar voortdurend terecht genoemd. Daar zie je dat het ook van mensen afhangt, hoe intensief en groot het wordt opgezet. Ja.
Die rituelen van herdenken en van vrijheid vieren, kunnen die er ook voor zorgen juist in... Nou ja, ik denk dat we dit best wel polariserende tijden op dit moment mogen noemen. Natuurlijk als je het hebt over oorlog op bepaalde plekken, maar ook in Nederland, in Brabant, in Tilburg, soms schuurt het. Kunnen rituelen, dit soort rituelen daar ook aan bijdragen, denken jullie? Kan herdenken juist ook een plek zijn en dat vieren om mensen samen te brengen van... Hey, als wij in die vrijheid willen leven samen, dan moeten we daar ook wat voor doen.
Nou ja, ik denk wel dat het zo is dat het samen vieren van vrijheid... dat we in een samenleving leven waarin mensen daar soms een directere beleving aan hebben... dan veel van de mensen die hier al jaren wonen. Dat heb ik in ieder geval van een aantal van mijn collega's gehoord die bij vieringen waren. Waarin de oorlogservaring en de ervaring van onvrijheid en tirannie voor sommige verser in het geheugen staat dan bij onze jongelui. Hè, die als het ware zijn opgegroeid in de samenleving. En soms is dat een manier om met elkaar erover in gesprek te raken. Ik herinner me dat ik toen we 75 jaar vrijheid in Brabant hebben gevierd, dat we met de club in Waalre voor de Brabantse herdenking 2 dagen internationale jongerenconferentie hadden, waar we de jongeren gevraagd hadden van hoe zouden jullie zo'n herdenking vormgeven? En hoe zouden jullie... En dat zijn hele productieve, goede gesprekken geweest. Ik was er zelf uiteindelijk niet bij, omdat ik toen in het ziekenhuis lag. Maar ik weet dat Gerdy Verbeet, mijn voorgangster in deze functie, er was. En die zeer onder de indruk was van de manier waarop dat ook met dramaturgie en met gesprekken georganiseerd wordt. Dus ja, ik denk dat zo is. Dat waarom we herdenken en wat we vieren is een onuitputtelijke bron van elke keer nieuwe gesprekken waar nieuwe ervaringswerelden zich bijvoegen en die daar een plek in krijgen, denk ik. Ja.
En hoe ga je dan om met groepen die toch meer dat conflict opzoeken?
Nou, dat moeten we zien. Kijk, ik denk eerlijk gezegd dat het conflict opzoeken heb ik nog niet zo meegemaakt bij herdenken en vieren. Het is wel zo dat sommige groepen natuurlijk aandacht vragen over wat betekent die herdenking voor mij en hoe verhoud ik me tot die herdenking. Ja, het is wat Femke Halsema vorige week terecht zei, van er zijn ongeveer 400.000 minuten geloof ik in een jaar en die 2 minuten die gaan we echt stil zijn bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daar is die nationale herdenking echt voor bedoeld. En we zijn 2 minuten stil. En ik heb het ook gezegd toen de Oekraïne speelde. Toen zei de vroege journalist ermee, ja, hoe... Ik zei, ja, toen heb ik gezegd, ja, er zijn ongetwijfeld mensen vandaag, als ze 2 minuten stil zijn, die ook andere dingen in hun hoofd hebben. Dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Maar de herdenking zelf is een nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog. En alle slachtoffergroepen en gevallenen, ook in conflicten vanuit Nederland daarna. Dat is voor het comité het baken. Dat is het anker van waaruit we werken, maar ook een bron van waaruit we werken. En vanuit die bron ontstaan misschien ook mogelijkheden om gesprekken buiten die 2 minuten om op andere momenten te voeren over wat er nog meer van belang is. En ik zie dat bij de viering van vrijheid nog meer mogelijk. Als we 80 jaar gaan vieren, dan moet je eigenlijk in je achterhoofd al een beetje oefenen hoe het met 100 jaar zal zijn. En ik heb van de week ook in een interview in de krant gezegd dat sommige mensen dan zeggen, ja, de Tweede Wereldoorlog en de 80-jarige oorlog, dat staat iets naar voren en achter in de geschiedenisboekjes. Nou, dat zijn echt wezenlijk verschillende dingen. Ik heb net al gezegd, de Tweede Wereldoorlog is de oorlog van de Holocaust, nooit vergeten. Dus moeten we daar ook in educatie heel specifiek en goed aandacht aan blijven besteden. En ik denk dus dat alleen al een reden is om heel zorgvuldig ook met die traditie en het herdenken daarvan om te gaan.
Kan kennis over het verleden ook helpen om beter na te denken over de toekomst? Iets natuurlijk waar je ook in eerdere functies ook als bron van Brabant kennis natuurlijk veel aandacht aan besteedt.
Ja, ik hoop dat waar is. Ik heb er altijd in geloofd. Kijk, degene die zeggen, ja, er komt toch wel weer een keer oorlog. Blijkt dat de geschiedenis, dat we toch niet altijd leren, hè, van de geschiedenis. En Er zit ook diep in de mens zit ook dingen die wat minder aangenaam en vrolijk zijn. Dus blijkbaar zijn grote groepen toch te verleiden door in termen van uitsluiting en ik en de ander te denken. Terwijl het wij denken ja, is niet gemakkelijk. Ik zeg niet dat dat gemakkelijk is, maar het is wel het enige soort denken dat ons in een vreedzame samenleving bij elkaar houdt. En dat vraagt soms, nou, dat hebben we in ons eigen land meegemaakt, hè, voor de oorlog. De verhouding tussen delen van de bevolking, dat hebben we verzuiling genoemd. We hebben een manier gevonden om met verschillen om te gaan.
Ja.
Eigenlijk is een korte samenvatting van de kunst van het samenleven is manieren vinden om op een vreedzame manier met verschillen om te gaan. En dat betekent dat we, er wordt tegenwoordig vaak gezegd over we zijn inclusief, maar ik vind het vaak nogal een exclusieve claim. Wie bepaalt hoe verschillend je mag zijn en welke opvattingen mag je wel of niet hebben. In die zin is die rechtsstaat, hè, democratie en rechtsstaat, is tot op dit moment de meest verstandige manier gevonden om daarmee om te gaan. Maar niet makkelijk, dat is geen roze verhaal.
Ja.
Ja, tolerantie tonen bijvoorbeeld is, mij is uitgelegd wat dat woord echt betekent, dat is toleraren, dat is het dragen van verschil. Sterker nog, dat is het pijnlijke inzicht dat als je met iemand anders praat die anders is dan jij, dat die wel eens een punt zou kunnen hebben dat je zelf doet twijfelen aan wat jij tot dan vond. Nou, dat is nogal wat. Hè? En het vermogen om dat te oefenen in een samenleving, dat vraagt educatie, dat vraagt om manieren van samen zijn die dat soort gedrag uitlokt. En ja, dat is hier en daar heel moeilijk en de geschiedenis laat zien dat het regelmatig misgaat. Ja, en we mogen de moed niet opgeven, moeten blijven hopen dat we manieren vinden om dat wel goed te doen.
Ja. Nou, dat is misschien ook een mooie brug naar de tip van het boek dat ik meegenomen heb. En dat refereert meteen ook aan gisteren. Want het is het boek van Roman Kazarnik.
Belang van de goede voorouders.
Exact, de goede voorouder. En gisteren waren we bij de kathedralenbouwers bijeenkomst. Waarin het ook ging over het belang om visie en op, naar de toekomst te kijken. En ik denk dat boek is vooral ook volgens mij interessant. Omdat hij eigenlijk teruggaat ook naar eerdere culturen. Hè, waarin we eigenlijk het besef hadden, we zijn hier niet bezig met korte termijn dingen. We zijn eigenlijk bezig met, nou ja, hij noemt kathedralenbouw, maar hij noemt meer voorbeelden van dingen die we in gang zetten. Waarvan we zeker weten dat we zelf nooit meer mee gaan maken, dat die gerealiseerd gaan worden.
Ja.
Dat stemt ook een soort van nederig, hè? Dat je dus een bijdrage levert daaraan. En ik denk dat we gisteren met twee lezingen van Robert-Jan Smits en met de vicepremier Karien van Gennep.
Ja.
Daar ook denk ik mooie voorbeelden hebben gezien van nou ja, het nadenken over in dit geval Europa en de plek van Nederland. En tegelijkertijd, wat ik nog wel misschien is interessant om kathedralen bouwen, is natuurlijk ook een kwestie van beginnen. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet alleen een visie hebben en nadenken over hoe, wat ga je doen. Maar het is ook het hoe en het daadwerkelijk de ene steen op die andere leggen. Dat is denk ik ook wel het mooie aan dat idee van een goede voorouder zijn. Dat het niet alleen maar in het schrijven en het denken zit, maar ook in het doen.
En steeds meer worden we ons bewust van het feit dat dat zo is. Omdat we in een tijd leven dat mensen met kleine ingrepen grote gevolgen kunnen hebben. Dat was vroeger denk ik echt anders. Dat is een verschil tussen de vroegere tijd en de huidige tijd. En Kuznarek laat dat geweldig zien. En het idee dat we dus ook heel fundamenteel ons moeten afvragen of we nog opvattingen van vrijheid hebben. Die zijn ontwikkeld in het besef dat jouw vrijheid niet alleen maar van jou is, maar ten koste kan gaan van bijvoorbeeld volgende generaties. En dat je alleen op grond daarvan het vrijheidsbegrip niet kunt gebruiken, dat je alleen maar lekker zelf doet wat jou uitkomt, dat geen echte vrijheid is. In ieder geval niet een vrijheid die duurzame en stabiele samenlevingen oplevert. En ik denk dat die mensen die in groot geloof dat het ze niet alleen voor zichzelf deden, maar voor generaties daarna en voor God was het toen. Hè, dat begrip was natuurlijk een heel groot begrip, dat je deel van een geheel mocht uitmaken waarvoor jij zelf je dienstbaar opstelde. Daar zijn grote kathedralen mee gebouwd.
Ja.
En als we dat vermogen verliezen om dat te doen, dan worden er geen kathedralen meer gebouwd. Maar ook voor samenlevingen vrees ik het ergste.
Ja. Ja, want het ging inderdaad niet alleen over letterlijke kathedralen, maar natuurlijk ook in de metaforische zin. Hè?
Bijvoorbeeld, ja, dat was precies de bedoeling.
Exact, ja, grote projecten. De Green Deal kwam nog even langs. Wat voor grote verhalen hebben we nodig ook in dat context van het herdenken en vieren? Is zeg maar voor iedereen nog de Holocaust, is dat het grote verhaal daarvoor? Of moeten we ook een toekomstgericht verhaal daarop ontwikkelen?
Ja, ik zie daar geen tegenstelling. Ik denk dat waarom de Holocaust zo indringend in ons denken, doen, handelen, nadenken, boos zijn, reflecteren, spreken blijft, is dat daar zo'n inbreuk op de menselijke waardigheid gedaan is, die voor alle mensen, voor heel de mens bedoeld is. Zo zijn we bedoeld. Dat is dat dat heeft kunnen gebeuren, dat het gebeurd is. Dat is een soort, nou ja, pijnlijk besef dat niet alleen voor de Joodse gemeenschap van belang is, maar ook voor onze gemeenschap. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is dan eigenlijk gebeurd? En dus ja, daar ben ik ook blij met dat museum. Ik denk dat dat een van de vele manieren is om indringend aandacht te vragen. En ook wel historisch, in de zin van wat de feiten zijn, die soms ook wel ter discussie worden gesteld. Je moet het is bijna niet te geloven, maar sommige mensen denken dat het niet gebeurd is. En groepen zijn daarvoor gevoelig. Nou ja, dan is zo'n museum een van de manieren en educatie om indringend te zeggen, ja, dit is er gebeurd. Maar niet alleen de feitelijkheid van de Holocaust zelf, maar ook de hele dynamiek eromheen. Want die is niet begonnen in 19, laat ik zeggen, met de oorlog. Het is al jaren daarvoor waren de maatschappelijke dynamieken gaande. Waar je denkt, nou, let even op met wat je zegt bijvoorbeeld nu. Hè? Mensen over ongedierte spreken, dat soort zaken. Nou ja, dat is dus levensgevaarlijk. Omdat blijkbaar mensen op een gegeven moment gevoelig zijn voor wat er gezegd wordt en zich daarna gaan gedragen.
Ik ben nu het boek Het kleedje voor Hitler aan het lezen. En dat is een Nederlandse schrijver die zijn eigen, eigenlijk Duitse familiegeschiedenis onderzoekt. Er ging namelijk rond in de familie dat zijn oud-tante een kleedje in huis had dat van Hitler was. Mm-hmm. Maar wat hij eigenlijk beschrijft en onderzoekt in zo'n familiegeschiedenis is inderdaad vanaf ongeveer 1900, vanaf hoe zit dat eigenlijk, hoe is het in Europa gegaan? Ja. Wat ik daar vooral heel prettig ook aan vind en heel leerzaam is dat jij leest over mensen die helemaal niet zo verschillend waren dan van ons. Ja. We denken vaak, wij zijn nu modern, of er zijn mensen die denken, wij zijn nu moderne mensen en doen dit niet. Dit waren andere mensen, andere tijden, dachten anders na over het lichaam of geen idee. Maar nee, zij dachten ook al dat ze de modernste mensen ooit waren, met de modernste gedachten en met ideeën. En dat als je dat dan zo leest hoe dat gaat en inderdaad wat voor woorden er worden gebruikt en wat voor processen. Zeg zeker niet dat je deze jaren moet vergelijken met hoe het toen was. Maar om nu beter te kijken naar wat we nu aan het doen zijn, is het wel heel interessant om het te lezen. Zeker vanuit zo'n familiegeschiedenis.
Ja.
En ook, nou ja, nu past, kunnen sommige generaties erover praten, juist omdat je zoveel generaties verder bent. Dus aan de ene kant zijn er geen levende mensen straks meer die het hebben meegemaakt, die erover kunnen vertellen. Hm. Maar je kunt er denk ik ook met een, weer met een andere blik en inzicht en dat het niet meer je oma of opa is geweest die zoiets gedaan heeft, waardoor je ook weer anders kunt oordelen en inleven.
Ja, of juist wel. Hè? Ik bedoel, ik denk dat, ik ken het boek niet, ik zal het graag lezen, maar ik denk dat, ik bedoel, binnenkort gaan de archieven open. Van de Nederlandse, ik weet niet precies hoe het archief heet, maar de files van alle NSB'ers, alle veroordelingen. Mm. En na de oorlog was natuurlijk het dominante beeld dat het heel helder was, hè, wie goed was en wie fout was. En dat zag je ook in de oprichting. Het verzet speelde daar een heel belangrijke rol. De Joodse gemeenschap bijvoorbeeld is pas in de jaren, eind jaren 50, 60. Dat, en hoe wij met die mensen zijn omgegaan toen ze terugkwamen, je schaamt je kapot. Ja. Hè, nog met, kortom, ook daarvan denk je, kan dat weer gebeuren? Dus het is heel goed om te realiseren dat mensen proberen het goede te doen, maar het lukt vaak toch echt niet goed. Hè? Dus, en het feit dat we in de Nederlandse geschiedenis ook rondom die oorlog dingen zullen weten en vinden dat, ja, dat toch heel veel mensen betrokken waren. Hannah Arendt noemt dat de banaliteit van het kwaad. Dat is natuurlijk een heel scherpe observatie vanuit met die processen rondom Eichmann, waar we ook nog niet over uitgepraat zijn. Maar dat in heel veel gewone families er steun is gegeven aan iets waarvan men min of meer bewust kon aanvoelen dat dat niet deugde. Er worden mooie boeken over geschreven. Er wordt mooi toneel en documentaires over gemaakt. Omdat dat dilemmatische, dat ingewikkelde, dat is er voortdurend natuurlijk ook. Nou, dat moeten we ook in zekere zin omarmen als een mogelijkheid om het gesprek verder te voeren. Als we dat wegdrukken als, het is of de zwart-wit benadering, die gaat ons niet helpen om verder te komen.
Nee, 2 jaar geleden heeft Roxane van Ieperen bij ons op de Trendnacht een lezing gegeven. En zij heeft veel over de Holocaust geschreven.
Ja.
Hogenest is een heel bekende.
Ja.
Maar daarin schreef zij ook, want zij komt zelf uit Brabant, is in haar jeugd daar opgegroeid. En ze zei, ik ken de verhalen ook van mijn opa, vrienden van mijn opa. En die zeiden, ja, in de oorlog gebeurde er van alles aan alle kanten. En na de oorlog waren ineens mensen die helemaal niet in het verzet hadden gezeten, volgens wat je kon zien. Die werden op het schild gehesen en anderen weer niet.
Ja.
Waardoor er nog steeds daar een soort van wantrouwen jegens de macht werd gekweekt. Dat ook heel lang doorwerkt. Dus ik vind ook hoe je dat ook lokaal bekijkt. Er komt natuurlijk daarmee ook steeds weer het grote nationale herinneren. Er zitten veel verschillen tussen, maar denk ik dat veel dingen ook hetzelfde zijn.
Ja, maar daarom zou ik echt wel een pleidooi willen houden, ook voor dat lokale en dat regionale. Omdat ik heb wel eens een discussie met wat mensen van het departement aangehoord en gehad. Die zeiden van ja, die educatie, hè, dat gaan we dan nationaal organiseren en al hetzelfde. Ik zei nou let op, ik was toen net in Eindhoven geweest bij de broertjes Horneman. Een verhaal van twee broertjes die van school, Joodse mensen die weggevoerd zijn. En ik heb gezien hoe belangrijk het is om die regionale en lokale verhalen te koesteren. Iedereen kent Anne Frank. En dat is op zich al indrukwekkend genoeg. Maar het komt nog dichterbij. Zoals in Tilburg hier, Helga Deen. Hè, dat is de Tilburgse Anne Frank. En er zijn nog veel meer van die verhalen. Die heel diep inweven in onze eigen familiegeschiedenissen. En ik denk eerlijk gezegd dat niet onderschat moet worden. En dat juist die verhalen nu in de derde generatie vaak loskomen. Er gaan archieven open. Er worden brievenboeken gevonden. Er worden koffers opengemaakt met dagboeken die op zolder waren verstopt. En ik denk dat dat een voortdurende bron is om opnieuw dingen te weten. Maar ook gesprekken entameren over ook de dilematische en ingewikkelde dingen die waren. Natuurlijk waren, ik ben dus ook niet zo voor wat leek het geval te zijn van waarderen is iemand een held of zo. Dat, natuurlijk moet je daar voorzichtig mee zijn. Maar ik wou dat woord toch wel handhaven. Dat is hier en daar echt, is er heldenmoed getoond door mensen die indrukwekkend moed getoond hebben in situaties waarin vele anderen dat niet konden. Die zijn vaak als eerste om te zeggen ja, maar ik heb het ook maar gedaan omdat het moest en de omstandigheden, dus ook daar. Maar toch, hè. Maar er is heel veel grijs gebied geweest. En enerzijds begrijp je dat omdat het natuurlijk heel, je zult maar, hè, de keuze maken. Ik heb ooit de opa van Guus Meeuwis. Guus heeft daar ook wat over gezegd. Die heeft postuum een onderscheiding gekregen. En ik heb die dagboeken toen mogen lezen. Die man heeft zijn morele kompas gevolgd. En daar heeft hij een grote prijs voor betaald. Die werd naar de arbeidsaanzats gestuurd. Die had ook voor een laffe oplossing kunnen kiezen. Nou, er zijn maar weinig mensen die dat gedaan hebben. Er zijn veel mensen die onder de druk van de omstandigheden of voor de zorg van de gezin, hè, dus uit motieven die je niet meteen niet nobel mag noemen. Nou ja, dat hele ingewikkelde vlak van grijs tussen zwart en wit is denk ik een hele productieve bodem om het gesprek gaande te houden. Wat zou jij doen? Hè? Die vraag. Ik denk dat een hele interessante en goede manier is om ook jongere generaties te betrekken bij het gesprek dat we moeten blijven voeren. Het is niet klaar. Het is nooit af.
Nee, en ook de, ik noem het maar even, ellende van oorlog om ons heen kan ons wel helpen met dat gesprek te voeren. Ik weet in ieder geval dat ik met vrienden rondom Oekraïne het gesprek zou hebben. Wat zou jij doen? Zou je in dienst gaan? Zou je het land ontvluchten? Ja. Dus ook conflict kan hier een positieve bijdrage aan hebben. Ja,
ja, nee, als je het zo wilt noemen. Nee, het is in ieder geval opvallend en duidelijk dat waar we veel gesprekken voerden met mensen die uit verre orde van de wereld kwamen met recente ervaringen, dat het gesprek een hele andere dynamiek heeft gekregen toen het weer heel dichtbij was. Ik denk dat dat heel menselijk is, dat het gewoon de nabijheid in cultuur, de nabijheid in afstand geeft een andere dynamiek. Ja, als dat een positieve bijvangst is, het is schil om het te zeggen, maar ja, dan is dat dan maar zo. Maar laten we hopen dat die gesprekken echt op een goede manier gevoerd worden. Ik hoop echt dat op die vrijheidsmaal, die op 5 mei overal zullen zijn weer in het land, dat mensen aan tafel gaan om samen echt gezellig die vrijheid te vieren. Maar op dat blik wat we rondsturen staan ook een paar tips waar je het over kunt hebben met elkaar. En voor zover mensen dat nodig hebben, want ik denk dat er veel stof in de samenleving nu is, is het heel goed om dat om te beklemtonen. Blijf met elkaar hierover in gesprek. Ga het gesprek aan. En niet alleen met de mensen die je al kent, maar ook met mensen die je nog niet kent.
Mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dank aan Wim van der Donk voor het fijne gesprek en ons wat meer over herdenken en vieren na te laten denken. De komende periode hebben we nog veel interessante gasten. Zo spreken we met Danielle Arts. Zij is ambtenaar van het jaar, jonge ambtenaar van het jaar geworden en is BOA in Tilburg-West. We spreken ook nog over Europa met Martijn van Gruithuizen en Matthijs Schiffers, die daar een boek over heeft geschreven. Dus blijf ons volgen Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur hem door naar je collega's, vrienden en andere mensen en luister de volgende keer weer. Je luisterde naar Hoe een koe een haas. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis en gepresenteerd door Jos van den Broek en door mij, Eve Berends. Muziek en montage Rinky Bartels en het afsluitende gedicht is van Merel Morre. De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast app. En op www.brabantkennis.nl/podcast kun je meer lezen over deze podcast en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in de podcast aan refereren. Hoe een koe een haas. Waarom de aarde om de zon? Wanneer metaal vloeibaar? Hoe snel een raket en waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom.